God zegen allemaal. Waarom stond op een van de kogels die de moordenaar van Charlie Kirk bij zich had de tekst "Hey fascist, catch. Hey fascist, vangen." Kennelijk denken sommige mensen dat Charlie Kirk een fascist was en de term fascist lijkt steeds vaker gebruikt te worden in onze samenleving om mensen waar je het niet mee eens bent uit te schelden. Ook voor christenen die bepaalde vurige, radicale opvattingen hebben in de ogen van onze samenleving over waarheid. Ook voor hen wordt vaak de term fascist uit de kast gehaald. Maar wat is nou eigenlijk fascisme? En waarom kunnen echte christenen nooit het daadwerkelijk fascisme omarmen? Daar gaan we vandaag over nadenken. De term fascist heeft een bepaalde historische en filosofische en maatschappelijke en geschiedkundige betekenis. Je kunt die term niet zomaar toepassen op iedereen met wie jij het niet eens bent. Je zult je moeten afvragen, wat is fascisme echt? Wat is dat vanuit de geschiedenis? Wat is de definitie daarvan? En wanneer is iemand daadwerkelijk overtuigd van die filosofie en zou zo iemand dus met recht fascist genoemd kunnen worden? En wanneer gebruik je die term onheus, oneigenlijk? En gebruik je die term gewoon om iemand in een bepaalde hoek te duwen, omdat jij het niet met hem eens bent of met haar eens bent? Waar komt de term fascisme vandaan? De term fascisme komt bij Benito Mussolini vandaan. Benito Mussolini is tenminste degene die dit gedachtegoed populair heeft gemaakt, bekend heeft gemaakt. Hij was van 1922 tot 1943 minister-president van Italië. En hij kwam aan de macht na de Mars op Rome. Dat gebeurde in oktober 1922. Daarna heeft hij van Italië een fascistische staat gemaakt en een boekje uitgebracht in het jaar 1932, of in elk geval een publicatie, getiteld De Doctrine van het Fascisme. Nou, dat is het boekje wat ik je zojuist heb laten zien. Dat is een vrij dun boekje. Dit kun je gewoon bestellen, kun je zelf lezen. Ondanks dat er op de voorkant staat dat dat geschreven is door Benito Mussolini, was het eigenlijk een essay die geschreven is door iemand anders, namelijk Giovanni Gentile. Een man die eigenlijk de filosofie van fascisme eerder heeft uitgewerkt al. En Benito Mussolini lijkt vooral gebruik gemaakt te hebben van het essay wat Giovanni had geschreven. En op het moment dat je dit boekje leest, ontdek je wat het gedachtegoed van fascisme daadwerkelijk is. En ik denk dat het intellectueel lui is om mensen fascisten te noemen zonder dat je dit boekje hebt gelezen. Ik heb het boekje wel gelezen. En ik ga proberen in een kort tijdsbestek jullie een soort samenvatting te geven van wat fascisme nu echt is, wat Benito Mussolini en Giovanni Gentile in dit boek beschrijven als nastrevenswaardig als het gaat om de staat. Nou, wil je zelf onthouden wat een echte fascist is, wat het gedachtegoed van fascisme is, dan helpt het soms om een soort ezelsbruggetje te hebben. En dan is het denk ik handig om te beginnen bij het woord fascisme of fascist. Waar komt dat woord vandaan? Het komt van een Latijns woord dat heet fasces of fasces. En dat betekent letterlijk bundel. Een bundel. En dat woord komt eigenlijk vanuit de Romeinse tijd en verwijst naar een bundel houten staven. Ik zal nu een plaatje daarvan in beeld brengen, zodat je er een beetje een beeld bij hebt. Een bundel houten staven, vaak met een bijl erin, die in het oude Rome werd gedragen door lictores, als een symbool van gezag en strafrechtelijke macht. En wat was nu precies het symbool van zo'n bundel met houten staven? Het idee was dat één stok makkelijk breekt, maar een bundel van stokken is sterk. Het gaat eigenlijk om eenheid vanuit samengestelde stokken die dezelfde kant opwijzen, die leiden tot kracht. Je zou eigenlijk ook een beeld kunnen voor je halen van een spier. Een spier is ook een soort bundel van allemaal verschillende spiervezels die allemaal dezelfde richting op liggen. En zo'n spier die is sterk omdat al die kleine bundeltjes tegelijkertijd samentrekken, dezelfde kant opstaan allemaal. En zodoende krijg je één geheel vanuit al die verschillende individuele, maar dezelfde kant opstaande bundels. Nou, dat is het idee van fascisme. Fascisme wordt vervolgens beschreven door Giovanni Gentile als een soort visie op de staat waarin de staat, dat wil zeggen het land, de natiestaat, de overheid, het absolute idee moet zijn en al het individuele daarop afgestemd en aangepast moet zijn. Dus als we een aantal kenmerken, kernideeën van fascisme proberen langs te lopen, dan begint dat eigenlijk al bij anti-individualisme. Fascisme verwerpt het liberale idee dat de individu centraal staat in de samenleving. In plaats daarvan is het individu in alle facetten van zijn leven ondergeschikt aan de staat. De staat is als het ware die bundel. Dat is als het ware de kracht. Maar al die losse individuele stokken of spiervezels in zo'n bundel, die moeten dezelfde kant op staan. Die moeten dezelfde ideologie omarmen. En vrijheid bestaat dan ook in de visie van het fascisme, alleen in de context van de staat als het absolute idee. De staat is dan ook niet een soort middel om een fijn leven voor het individu te bereiken, maar de staat is een doel op zichzelf. Voor het fascisme is de staat een absolute en individuen en groepen zijn slechts relatief. Daar begint het al bij. Dus fascisme is anti-individualistisch. Dat is één belangrijk idee. De staat is het absolute doel waarvoor alle individuen hun leven moeten geven en inspannen. Een tweede kenmerk van fascisme is corporatisme. En dat is het idee dat in plaats van klassenstrijd, zoals bij Karl Marx, wat in een eerdere video die ik heb gemaakt over Marxisme al aan de orde kwam, is het idee bij fascisme juist dat er een corporatieve staat wordt gepromoot, waarbinnen arbeiders, werkgevers en andere groepen samenwerken binnen staatsgeleide corporaties. Dus er wordt eigenlijk niet zoals bij Karl Marx ingezoomd op een soort klassenconflict tussen de arbeiders en de bourgeoisie. Nee, nationale eenheid staat centraal. En fascisten hadden vaak ook een hele grote hekel aan Marxisten. Hitler had een grote hekel aan Karl Marx. Waarom? Omdat het Marxisme stimuleerde het idee dat groepen mensen verbinding zochten in hun klasse en dus ook over natieën heen. Het was een soort internationalistisch gericht denkbeeld, dat Marxisme. Hitler had er een hekel aan, want Hitler die vond dat de nazistaat het ultieme verenigende principe moest zijn. Dus hij was geen internationalist, hij was een nationalist. En klassenconflicten vond Hitler alleen maar verdeeldheid zaaien in een samenleving. Nee, juist over al die verschillende klassen heen moest er een eenheid liggen in een nationale geest van fascisme. Iedereen moest gericht zijn op het versterken en bundelen tot een krachtige nationale eenheid. Dus dat is een tweede aspect, corporatisme. Dus anti-individualisme, dat is één. Ten tweede, corporatisme. Ten derde was fascisme antidemocratisch en antisocialistisch. In de zin dat door mensen als Benito Mussolini werd democratie gezien als zwak en verdeeld. Een land met een soort representatieve democratie en een parlement. Ja, dat was maar een zwak land, want dat leidde tot allerlei innerlijke verdeeldheid binnen een land, waardoor je nooit zo krachtig kon zijn als die spierbundel van allemaal individuele vezels die dezelfde kant op staan. Of die bundel met houten takken of stokken die samen één sterke bundel vormt. Dus democratie wordt verworpen binnen het fascisme als iets wat leidt tot verdeeldheid, tot zwakte. En socialisme werd, net als communisme, ook gezien als te materialistisch en destructief voor de nationale eenheid. In tegenstelling tot Karl Marx, die materialistisch was in zijn perspectief, zijn fascisten idealistisch. Voor hun is het idee van de staat iets wat centraal moet staan en wat eenheid moet vormen. Dat ene idee van de totalitaire staat moet alle neuzen dezelfde kant opzetten. Een vierde kenmerk van echt fascisme is dus nationalisme, maar ook heroïsme. De natie is eigenlijk de god van het fascisme. De natie is heilig. De natie moet boven alles worden gesteld, inclusief de religie. Maar daar komen we straks nog op. En het idee is dan ook dat de individuen zich als helden moeten opofferen voor de staat. Opoffering, zelfopoffering, is de deugd voor de natie. En oorlog werd dan ook gezien als een natuurlijke en verheffende kracht. Oorlog was niet iets binnen het fascisme wat vermeden moest worden, maar juist een manifestatie van de kracht van dat fascisme, het hoogste niveau van menselijke energie die gemanifesteerd wordt. Dus fascisme was in de kern vaak ook een ideologie die leidde tot conflict, tot oorlog. En ook dat idee vloeit voort ergens ook vanuit het sociaal Darwinisme, waar we in een volgende video nog eens op zullen inzoomen, omdat dat met name Hitler in zijn uitvoering van fascisme nog meer richting heeft gegeven dan Benito Mussolini. Mussolini was minder racistisch dan Hitler, was minder nog in zijn ideologie gefundeerd op de overtuigingen van het sociaal darwinisme en het gedachtegoed van de survival of the fittest. Hitler die ging verder op in de rassentheorie. Het idee dat het Arische ras eigenlijk hetgene was waar het om ging bij de staat. Benito Mussolini hield zich wat meer bezig nog met de staat als een soort cultureel idee. Hitler nam meer de afslag van het volk als een soort genetisch zuivere, raszuivere entiteit. Dus daar zie je een soort verschil tussen het fascisme en het nazi-gedachtegoed. Maar komen we dan bij een volgend kenmerk van fascisme, dan zie je dat leiderschap en autoriteit sterk verheerlijkt wordt binnen het fascisme. De fascistische staat die wordt geleid door een charismatische leider. Mensen zoals Benito Mussolini of Adolf Hitler. Er is geen ruimte voor pluralisme of oppositie. Waarom? Omdat dat die eenheid van al die verschillende bundels doorbreekt. Op het moment dat een aantal bundels een andere kant op staan, ja, dan kan een fascistische staat kan nooit zo sterk staan als wanneer alle bundels dezelfde kant op wijzen. Dus er is voor fascisme een soort totalitaire leider nodig die het absolute gezag heeft en niet goed tegengesproken kan worden. Er moeten niet te veel checks en balances zijn in een echte fascistische natie. De leider belichaamt de wil van de natie. Hij is als het ware de paus van de staatsreligie die het ultieme doel is van de samenleving. Een zesde aspect is dat spiritualiteit, in tegenstelling tot bij Karl Marx, in het fascisme boven het materialisme staat. Zoals ik al eerder noemde, de fascisten vonden dat Karl Marx met zijn gedachtegoed veel te veel verdeeldheid zaaide binnen een nazistaat. En wat zij dan dus als hun filosofie hadden, is dat een nazistaat, ondanks dat er allerlei verschillende soorten mensen zijn met misschien verschillende materiële vermogens en klassen, dat die verenigd zouden moeten worden niet met een materiële herverdeling, maar met een idee. Een gedragen idee wat alle klassen overstijgt. En dat is het idee van de staat als God. De staat als het ultieme principe. Fascisme verwerpt het materialisme van het liberalisme, maar ook van het marxisme en benadrukt spirituele waarden. Maar let nu goed op, niet noodzakelijkerwijs de spirituele waarden van het christelijk geloof. Nee, de visie was juist dat het fascisme op zichzelf de staatsreligie moest zijn. Het idee van de staat als de ultieme God, dat was de religie waar alle andere spiritualiteit en culturele overtuigingen aan onderworpen moest zijn. Dus mensen als Benito Mussolini en Adolf Hitler, die waren in de kern absoluut geen christenen. Dit waren mensen die de staatsreligie aanhingen en die het christendom eigenlijk een plek wilden geven in de samenleving, let nu op, in zoverre als dat het zich onderwierp aan het idee van het fascisme. Zij tolereerden het christendom slechts als een ideologie die mee kon komen in het fascisme, zolang als zij zich onderwierp aan het fascisme. Dus dit is geen christelijke notie, zoals we straks ook zullen zien. Dit conflicteert enorm met het idee dat Jezus Christus koning der koningen is. Nee, eigenlijk is Jezus Christus in een fascistische ideologie onderworpen aan de staat. Dus de staat is koning over Jezus, niet Jezus koning over de staat. Hè? Christendom was in hun ogen een instrument wat gebruikt kon worden om die nationale eenheid te creëren. Maar heel vaak, zoals je ook ziet in Mein Kampf van Adolf Hitler, was het christendom daar eigenlijk in hun ogen helemaal niet nuttig voor. Zij vonden het christendom maar zwak, een ideologie van zwakte, niet een ideologie van kracht. En dus werd het verworpen. Het geloof was alleen maar nuttig in zoverre als het onderworpen was aan de staatsideologie. En dat brengt ons op het zevende kenmerk van echt fascisme, en dat is totalitarisme. Een totalitaire staat. Totalitarisme, dat betekent dat de staat en de ideologie van de staat alle aspecten van het leven doordringt. Er is geen opdeling in verschillende sferen, het gezin, de kerk, de staat. Nee, het idee is dat de staat invloed moet hebben op alle levensterreinen. Op het individu, op de manier waarop het individu denkt, op het gezinsleven, op de scholen, op de kerken, alle verschillende levensterreinen, alle verschillende cirkels en sferen binnen de samenleving moeten, net als die takken, net als die bundels, dezelfde kant op wijzen. Dus er is geen respect voor individuele overtuigingen, voor individuele ideeën. Nee, alles moet onderworpen zijn aan de nazistaat. Alles moet onderworpen zijn aan het staatsreligieus idee van het fascisme. Nou, zoals ik al noemde, als je verder gaat verdiepen in het verschil tussen het gedachtegoed van Benito Mussolini en Adolf Hitler, dan zie je dat Adolf Hitler nog veel meer beïnvloed werd in zijn visie op fascisme door het idee dat het Arische ras het ultieme cultuurvormend ras was in de wereld. Dat eigenlijk al het goede zo'n beetje wat er in de wereld was gekomen, dat was gekomen vanwege het sterkste en beste ras, het Arische ras. En Hitler die dacht dat hij de wereld een groot plezier bewees door dat ras te doen groeien en de hele wereld te laten vullen, want dat zou uiteindelijk tot heil leiden voor de hele wereld. Mussolini die was wat minder beïnvloed door dat biologisch, sociaal, darwinistisch idee wat Hitler heel erg gedreven heeft en wat ook uiteindelijk Hitler een excuus gaf om 6 miljoen Joden te vermoorden. Maar Mussolini en Hitler hadden allebei dit idee van dat fascisme, dat idee dat uiteindelijk de staat het ultieme doel moet zijn voor alle beroepen, alle mensen, alle individuen, alle gezinnen, alle huwelijken, alle scholen, alles in de samenleving moest, net als die bundel, dezelfde kant op wijzen. En pas dan zou er kracht zijn en zou er ware vrijheid zijn voor het individu. Nou, als we ons dan gaan afvragen, hoe kan het nou zo zijn dat die moordenaar van Charlie Kirk op een van de kogels de tekst had geschreven Catch Fascist? Het idee dat Charlie Kirk een fascist was en dat christenen die zich uitspreken jegens de samenleving en bepaalde stellige overtuigingen hebben op basis van de Bijbel, op basis van het woord van God, van wat goed en kwaad is en hoe een samenleving zou moeten functioneren. Hoe kan het zijn dat iemand als Charlie Kirk, een christen die zich uitspreekt, het label fascist kreeg? Nou, als we die kernideeën even langslopen, totalitarisme. Was Charlie Kirk iemand die totalitair was? Nee, juist niet. Charlie Kirk pleitte juist voor een kleine, beperkte overheid. Terwijl fascisme, het tegenovergestelde, pleitte in hun totalitaire visie voor een hele grote overheid met heel veel invloed op de levensterreinen van individuele burgers. Ja, dus Charlie Kirk was wat dat betreft al geen fascist. Een tweede aspect, antidemocratisch. Was Charlie Kirk antidemocratisch? Nee, hij ondersteunde democratische verkiezingen en hij werkte binnen het Amerikaanse politieke systeem. Dus Charlie Kirk was niet antidemocratisch. Leidersverheerlijking. Was hij structureel iemand die geen kritiek had op de leiders? Nee, hij steunde weliswaar Trump, maar niet als een soort dictator of als een absolute leider. Charlie Kirk die vond het gezond dat er allerlei checks en balances waren om op het moment dat een president uit de bocht zou vliegen, dat hij ook teruggeroepen zou kunnen worden door dingen als de Senaat. Dus Charlie Kirk was juist iemand die heel enthousiast was over het Amerikaans systeem met checks en balances, waardoor er geen absoluut gezag bij één dictator kon komen te liggen. Vierde aspect. Was Charlie Kirk nationalistisch? Nou ja, binnen de context van het Amerikaans conservatisme was hij inderdaad nationalistisch. In die zin dat hij als christen een zegen wilde zijn voor zijn land. En geloofde dat het belangrijk was dat christenen zich uitspraken, ook richting politici. En hun vanuit de Bijbel en Gods absolute morele woorden en absolute morele principes sturing zou geven aan een samenleving. Maar zijn idee was niet nationalisme in de zin van Amerika is het absolute doel. De Verenigde Staten zijn het absolute doel waar alles aan onderworpen moet zijn, inclusief de religieuze overtuigingen. He, dus dat idee van fascisme, dat religie onderworpen is aan de nazistaat en de staatsideologie, dat werd absoluut niet gedeeld door Charlie Kirk. En hij was ook helemaal niet expansionistisch. Hij had niet het idee van de Verenigde Staten moeten gaan uitbreiden, meer terrein winnen, zoals Adolf Hitler, die meer levensruim wilde zoeken voor zijn volk. Charlie Kirk was niet militaristisch. Dus ook daarin was Charlie Kirk geen fascist. Nu, was Charlie Kirk corporatistisch, hè, met het idee dat alle bedrijven en de vrije markt eigenlijk ingelijfd moet worden in de staat en onderworpen moet worden aan de belangen van de staat? Absoluut niet. Charlie Kirk was juist pro-vrije markt en anti-overheidsinterventie. Dus dat corporatisme, daar was Charlie Kirk juist heel sterk tegen. En dat is juist heel typerend voor fascisme, dat ook de bedrijven en de economie onderworpen worden aan de controle door de staat. Dus ook daarin was Charlie Kirk geen fascist. Verheerlijkte Charlie Kirk geweld, zoals binnen het fascisme wel gebeurt? Nee. Ondanks dat hij misschien provocerende uitspraken deed, ondanks dat hij stellig zijn mening uitdroeg, hij geloofde in de kracht van het vrije woord. En hij voerde zijn strijd altijd door middel van het debat. Niet met wapens, niet met een gewapende revolutie. Hij pleitte niet voor geweld als een politiek middel. Dat deden fascisten wel. En tot slot, was Charlie Kirk anti-individualistisch? Nee. Hij benadrukte juist persoonlijke verantwoordelijkheid en religieuze vrijheid. Dus de mensen die zeggen, Charlie Kirk en christenen die op een vergelijkbare manier zich uitspreken in de samenleving en willen staan voor een bijbels-christelijk wereldbeeld op alle levensterreinen. De mensen die mensen als Charlie Kirk en zulke christenen betitelen als fascist, hebben simpelweg zich niet verdiept in het gedachtegoed van het fascisme om te begrijpen wat voor dwaze fout ze maken. Eigenlijk dit ene idee van het feit dat christenen niet pleiten voor een grote, machtige staat met een totalitaire invloed op alle levensterreinen, het feit dat dat verschil er al is, maakt dat je een christen geen fascist kunt noemen. Want dan breek je al met het kernidee van het fascisme. De Bijbel waarschuwt juist voor zo'n totalitaire staatsideologie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het boek Openbaring, daar staat geschreven over het beest. Openbaring 13, vers 4 tot 8. Daar staat, zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht had gegeven. Nou, het beest gaat over, zoals ik in eerdere video's heb bepleit, dat is mijn overtuiging, dat het beest in Openbaring hoofdstuk 13 gaat over de keizer van Rome, die christenen aan het vervolgen is. En dan staat er dat de draak zijn macht had gegeven aan het beest en dat de mensen aanbaden het beest en ze zeiden, wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? Ja, dus het beest wordt het soort het ultieme principe voor deze mensen. Wie kan oorlog voeren tegen het beest? Wie is aan het beest gelijk? Het beest is een soort dictator, een tiran. En dan staat er, en het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Dus Openbaring 13 beschrijft een soort dictator, een tiran, die zichzelf ziet als belangrijker, als groter dan de God die hem gemaakt heeft. Dit is een waarschuwing voor fascisme. Dit is een waarschuwing voor een totalitaire staat die eigenlijk religie en christendom ondergeschikt maakt aan het idee van de staat. De Bijbel waarschuwt tegen het centrale idee van fascisme. En lezen we verder. Vers 7, het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Dus christenvervolging is juist een kenmerk van veel fascistische regimes, tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stamtaal en volk. En allen die op aarde wonen zullen het aanbidden. Dus hier zie je wat er gebeurt. De staat en de leider van de staat wordt aanbeden als ware het een god. En dat is typerend voor fascisme. Het is eigenlijk de overstap maken. En er zijn christenen die fascistisch zijn, maar ik geloof niet dat dat ware christenen zijn. Hè? Als je kijkt naar wat er nu gebeurt in Amerika met Nick Fuentes. Nick Fuentes is fascistisch en die doet alsof hij christen is, maar is in de kern geen christen. Dit is iemand die eigenlijk white supremacy, die racisme, die sociaal darwinisme, die eigenlijk het gedachtegoed van Hitler en fascisme als zijn ultieme uitgangspunt hanteert en het christendom slechts waardeert in zoverre als het dienstbaar blijft aan dat idee. Dat zijn geen ware christenen. Dat zijn mensen die valse profeten zijn. Dat zijn wolven in schaapskleren en daar moeten wij ook zelf tegen waarschuwen. Maar de Bijbel waarschuwt voor dat idee, voor dat totalitarisme, voor dat idee dat de staat als God gediend moet worden. Sterker nog, de Bijbel geeft aan wat de juiste plaats voor de overheid is. In Romeinen hoofdstuk 13, vers 1 tot 4, daar staat, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers, let goed op, Gods dienares, u ten goede. Dus wat zegt Paulus, wat zegt de Heilige Geest? De overheid is gegeven als een instelling van God, maar de overheid is onderworpen aan God, aan zijn normen en waarden. De overheid is een beloner van het goede. En wat is dan het goede? Bijbels gedefinieerd. Het goede wordt gedefinieerd door de God, wiens dienares de overheid is. Vers 4, als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Dus de overheid heeft een plek gekregen, maar de overheid is onderworpen niet aan de kerk. De Bijbel zegt niet dat de overheid onderworpen is aan de kerk. De Bijbel onderwijst van begin tot einde de scheiding tussen kerk en staat, ondanks dat veel christenen dat verkeerd begrijpen of niet goed zien. Er is altijd in het Oude Testament een erkenning geweest voor het onderscheid tussen de kerk enerzijds en de staat anderzijds. We zien dat al bij Mozes en Aaron. We zien het al bij het feit dat de koning niet de hoge priester was en de hoge priester niet de koning was. En tegelijkertijd waren zij allebei onderworpen aan God als de ultieme standaard voor goed en kwaad. Dat zien we ook in Romeinen hoofdstuk 13. Dus ja, wij moeten ons onderwerpen aan de overheid, maar de overheid is niet ultiem. De overheid is zelf niet God. De staat is niet onze ultieme religie. Wij geloven dat de staat een dienares moet zijn van God. En daar scheiden onze wegen als christenen van fascisten. Omdat fascisten zeggen, nee, het ultieme ideologische doel voor alle bewoners van de samenleving moet zijn de staat. De staat is God. En dan krijg je tirannie. En dan krijg je dat christenen het beest gaan dienen in plaats van Jezus Christus als de koning der koningen. Terwijl christenen onderwijzen juist, in tegenstelling tot Adolf Hitler, dat Jezus Christus staat boven de politici van natieën. Dus een natie, een land, is niet mijn ultieme doel. Want ik geloof en dien de God der goden, de koning der koningen, hij die boven alle natieën staat. Hij staat boven individuele landen, hij staat ook boven etniciteiten. Dus voor mij is een bepaalde bevolkingsgroep voortrekken boven een andere bevolkingsgroep is lijnrecht iets wat ingaat tegen christelijke principes, want alle mensen zijn geschapen, gelijkwaardig, uit Adam en Eva. Er is niet zoiets als één bevolkingsgroep die beter is dan een andere bevolkingsgroep. Er zijn wel bepaalde ideeën die beter zijn dan andere ideeën. En dat lijkt onze samenleving soms allemaal op één hoop te gooien, maar er moet een onderscheid gemaakt worden tussen overtuigingen en bevolkingsgroepen. Nou, dat verschil maakte bijvoorbeeld Hitler niet, maar ook Mussolini niet. Het fascisme pleit dus, samenvattend, net als het beest in Openbaring, voor een samenleving waarin de staat en de leider als totalitaire afgod gediend moeten worden. En het christendom pleit juist voor de erkenning dat de staat en de politici onderworpen zijn aan Christus die boven alle natieën verheven is. Christenen kunnen dus slechts fascisten zijn als zij hun land gaan verafgoden boven hun God. En ware christenen kunnen daardoor nooit fascisten zijn. Maar waarom worden we dan toch fascisten genoemd? Waarom werd iemand als Charlie Kirk, die al deze dingen erkende, toch bestempeld als een fascist? En dat is omdat mensen als Charlie Kirk en wij als christenen, die staan op het woord van God, stellig zijn ten aanzien van absolute waarheid. Wij geloven bijvoorbeeld dat wij de absolute waarheid moeten prediken ten aanzien van de islam. Dat dat een vals religieus systeem is wat afwijkt van de Bijbelse standaard. Of wij zijn stellig over bijvoorbeeld LHBTI-zaken, dat de Bijbel daar iets over te zeggen heeft en dat veel van de ideeën in onze samenleving lijnrecht ingaan tegen wat Gods woord onderwijst hierover. Of wij zijn stellig over de zonde van het aborteren van je baby. Wij geloven dat de Bijbel daar heel duidelijk over is dat gij niet zult doden. Dus op het moment dat wij als christenen geloven in absolute waarheid en die absolute waarheid ook prediken in onze samenleving tot iedereen, tot de mensen om ons heen, tot onze collega's, maar ook tot politici, dan is het kennelijk de overtuiging aan het worden van onze samenleving dat wij daarmee fascistisch gedachtegoed verspreiden. Maar dat is niet zo. Fascisme stelt de staat als ultieme principe voor, terwijl wij geloven dat niet. En zeker als je straks, als we in een volgende video zullen kijken naar het gedachtegoed van Adolf Hitler, zijn ultieme doel was een raszuivere Duitse bevolking, een Arisch ras. Nou, dat vloeit voort uit het gedachtegoed van de evolutietheorie en van Darwin, het sociaal Darwinisme, survival of the fittest. De sterkste bevolkingsgroep moet overleven en moet het winnen. Dus daarom wilde die de hele samenleving zuiveren. Dat is absoluut niet het idee van christenen. Wij geloven dat de waarheid het waard is om voor te strijden. Inclusief de waarheid dat bepaalde dingen leugens zijn. Inclusief de waarheid dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Of dat jij nu een donkere huidskleur hebt, een blanke huidskleur. Of dat jij nu homoseksuele aantrekking ervaart of heteroseksuele aantrekking. Alle mensen zijn voor God gelijk. Of dat jij nu gehandicapt bent of gezond. Of dat je nu het syndroom van Down hebt. Of je hebt een heel hoog IQ en je kunt heel makkelijk dingen begrijpen. Alle mensen zijn voor God gelijkwaardig op basis van het christelijk wereldbeeld. Vloeit niet voort vanuit het Darwinistisch wereldbeeld. Vloeit niet voort vanuit de logische consequenties van de evolutietheorie. Maar als wij als christenen niet bang zijn om absolute waarheid te prediken en absolute moraliteit te prediken, dan krijgen wij dus nu vrij makkelijk het stempel: je bent een fascist. Jij bent, omdat jij zegt dat de islam minder waarheidsgehalte bevat dan het christendom, ben jij iemand die racistisch is. En daar zie je dat er een soort vermenging ontstaat van ideologie en de personen die een ideologie geloven. En die vermenging, daar gelooft het christendom niet in. Het idee van het christelijk geloof, van het evangelie, staat boven de mensen die erin geloven of niet. Het is verankerd in God en wie hij is en zijn waarheid. En daarom prediken wij alle mensen overal dat ze zich moeten bekeren, moeten geloven in de Heer Jezus Christus om zo vergeving van zonde te ontvangen en een nieuw leven te starten wat heilig is en conform Gods normen en waarden. En zo'n leven zal meer gezegend worden dan een leven in zonde wat ingaat tegen Gods normen en waarden. Dat zal uiteindelijk leiden tot een droog en een vervloekt leven wat niet de zegen van God zal ontvangen. He, dus op het moment dat je wil dat jouw leven verandert in een droge woestijn, ja, ga dan vooral in tegen Gods morele inzettingen en zijn karaktereigenschappen. Maar als jij wil dat jouw leven is als de Hof van Eden, als een tuin die vrucht draagt, waar diepe vervulling is, diepe betekenis, diepe vreugde, volg dan God. Ga dan wandelen op zijn weg, zoals Psalm 1 zegt: welzalig de man die de wet van de Heere overdenkt, bij dag en bij nacht. Hij is als een boom geplant in waterstromen die vrucht draagt op zijn tijd. Dus ja, op het moment dat jij de term fascist definieert als iedereen die stellig overtuigd is van een bepaalde waarheid, ja, dan kan je inderdaad zeggen christenen zijn fascisten. Maar dan ben je wel heel los met die term en dan zou ik die term net zo goed terug kunnen geven aan jou. Want op het moment dat jij die beschuldiging maakt naar christenen, dan heb jij kennelijk ook een hele stellige overtuiging van jouw waarheid en dan verdien jij net zo goed het label fascist. Dus willen we verder komen dan elkaar over en weer slechts uitmaken voor fascisten, moeten we misschien eerst begrijpen wat fascisme is en vervolgens die term loslaten en het gaan hebben over de zaken waar het echt over gaat. Namelijk de vraag: wat is waarheid en wie heeft hier gelijk? Ik hoop dat deze video nuttig is voor jou. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.